als ik spreek, zondags nooit dia's bij me, dat weet u. Maar bij een studie vind ik dat dikwijls toch wel fijn. Dan heb je wat houvast, wat overzicht. Ik denk dat de sheets uiteindelijk ook wel op de website of zoiets zullen kunnen komen. Dat mensen dat dan later kunnen zien. Dus dan hoef je dat niet allemaal over te gaan zitten schrijven ook. En dan hebben we, ja, je mag opschrijven, want ik ga nog meer vertellen dan wat er op de sheet staat hoor. Dus. Maar laat ik daar maar mee beginnen. Is al vanavond een paar keer gezegd. Die bergreden hebben we natuurlijk zeker als evangelische mensen, hè, want dat zijn wij, we zijn van de evangelische gemeente Rehoboth, en ik ben ook een evangelisch christen, zoals dat heet. En dan hebben we toch altijd geleerd van, weet je, dit is voor Israël, en dat is voor de gemeente. Paulus is de apostel der heidenen, de andere apostelen zijn de apostelen van de besnijdenis, van de joden. De evangelieën horen eigenlijk nog bij het oude verbond, alhoewel dat soms al anders geïnterpreteerd wordt, weet je wel. Mensen zeggen, ja, het nieuwe verbond, wanneer begint dat nou? Dat begint bij Handelingen, zeggen ze dan. Of bij Handelingen 29 of bij Handelingen 2, zeggen anderen. Het nieuwe en het oude verbond wordt in Hebreeën over gesproken. Dat als het nieuwe er is, is het oude bezig te verdwijnen. Ik denk zelf dat die evangeliën, die horen bij de overgang. Die horen nog bij dat oude verbond. Er zijn meerdere verbonden, maar in ieder geval bij het eerste verbond wat God met Israël hadden gesloten. Zelf denk ik ook, maar dat is een andere studie, dat het nieuwe verbond ook met Israël is gesloten. Misschien is dat een nieuwe gedachte voor u, maar als dat echt vragen oproept, nou dan komen we, zo de Heer wil, volgend jaar nog een keer terug en dan gaan we het daar eens over hebben. En de gemeente is dan een tussenfase. Daar is niet een verbond mee gesloten in die zin, niet een beriet gesloten, maar dat is een tussenfase waarin God zijn kinderen geestelijk gaat verzamelen. En dat is hij nu aan het doen. En dat mogen wij hier ook zijn. Als evangelische christenen hebben we dan ook wel eens een beetje, nou, ik zal niet zeggen minachting voor de evangeliën, maar ja, is eigenlijk voor Israël. En de brieven van Paulus, daar hebben we wat aan. Niet door de werken, maar door het geloof en door de genade. En dat is ook wat. Dat zijn ook de brieven direct gericht voor de bedeling in deze tijd, voor de gemeente in deze tijd. Maar heel die schrift is natuurlijk waar. Heel die schrift is van God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen en om te leren. Dat zegt Paulus zelf tegen Timotheus. Dus dat is één, heel die schrift. Dan heeft hij het trouwens over het Oude Testament, hè, over de Tenach, zoals wij, of zoals de Joden dat noemen. Maar heel de schrift is voor ons van Genesis tot Openbaring en is van God ingeademd, doorademd en is nuttig om te onderwijzen en te leren. En zeker de woorden van de meester, van de Heer Jezus zelf. En we trekken de scheidslijn ook toch wel eens wat te strak overigens. Want als we wat verder komen in die bergreden, dan gaan we zien dat heel veel dingen die Jezus zegt eigenlijk één op één ook door Paulus worden gezegd aan de gemeente. En dus wie zouden wij zijn om te zeggen van nou, Dat is eigenlijk niet voor ons, dat is voor Israël. Dus in theorie, dat hou ik ook zo staande, is dat zo. En in de praktijk in principe ook. Maar wij kunnen er wel heel veel van leren. We zullen dadelijk zien dat we uit die Torah al heel veel kunnen leren. Ook over de bergreden trouwens. Nou, we hebben die eerste vier evangeliën. Dat is misschien wel goed om dat ook eerst even te vertellen. Dat staat allemaal nog niet op de sheet, dus het is allemaal inleiding. Maar Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De bergreden komt maar in twee evangelieën voor. Die komt voor in Matthäus en in Lucas. Het is denk ik goed om te weten sowieso dat Matthäus in feite een evangelie is wat gaat over het koninkrijksevangelie. Dat kun je heel goed zien bij het begin van Matthäus al. Als het geslachtsregister van de Heer Jezus wordt genoemd, dan eindigt dat bij Abraham, of eigenlijk bij en dan gaat dat uit van koning David, hè, die 14 geslachten. Het is echt, dat gaat terug tot op de koningen. Als je bij Lucas kijkt, geslachtsregister van de Heer Jezus, dan gaat dat terug tot op Adam. Gaat helemaal de zoon van Adam, de zoon van God. Hè, dus sowieso zitten er wel verschillen in, maar dat is een andere verklaring. Maar Matthäus schrijft dus een koninkrijksevangelie. Lucas schrijft een evangelie wat algemeen benoemd wordt als de evangelie van voor de mensen, voor het volk. Hij schrijft ook schrijft in het Grieks. Het is natuurlijk een Grieks sprekende. Marcus, dat wordt over het algemeen gezien als een evangelie wat geschreven is, waar Jezus komt als een slaaf. Waar hij, daarom heeft Marcus heeft ook geen geslachtsregister. Slaven hadden ook geen geslachtsregister. Die kocht je op de markt. En zo begint Marcus dan ook, dus het begin van het evangelie. En dat is dus waar de Heer Jezus als een slaaf wordt gezien. Dus in Matthäus is die koning, Marcus slaaf. In Lucas een gewoon mens, of de zoon des mensen. Dat is ook ik zeg niet dat hij daar uitsluitend daarvoor komt, maar komt daar meer voor. En in Johannes, daar heeft Jezus wel een geslachtsregister, maar dat is een heel bijzonder geslachtsregister. Want daar staat, in de beginnen was het woord en het woord was bij God. En het woord was God en dat woord is vlees geworden. Dus zijn geslachtsregister is dan in God. Daarom is in Johannes gaat het ook over de Heer Jezus als de Zoon van God. Daar vinden we ook 7 keer die uitdrukking terug van ik ben, de ik ben, wat refereert aan de naam van Jehovah, J-H-W-H. En Jezus zegt dan, ik ben het licht der wereld, ik ben de ware wijnstok. En steeds als hij dat ik ben zegt, profileert hij zichzelf daarmee als de Zoon van God. Dus Matthäus koninkrijk, Marcus als slaaf, Lucas als zoon des mensen en Johannes als zoon van God. Vandaar dat je in die bergredes, die 2 keer is die bergrede beschreven, in Lucas en in Matthäus. In Matthäus, ik heb hem hier zo genoemd de bergrede, maar je zou het eigenlijk een beetje tussen aanhalingstekens moeten zetten, want het staat niet per se letterlijk in die tekst. Er staat in de eerste tekst toen Jezus, daar gaat er zo nog op in hoor, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten. Dus dat is, vandaar dat men de naam de bergrede eraan heeft gegeven. Maar als je nou naar Lucas kijkt, Lucas hoofdstuk 6, allemaal nog steeds inleiden, ik staat allemaal nog niet op mijn sheet, zal ik wel zeggen, maar Lucas 6, daar is de bergrede is veel korter. Matthäus heeft de bergrede duurt eigenlijk hoofdstuk 7, 8 en 9. Waarbij het bekendste stukje, het eerste stukje is de zaligspreking. En nou, zelfs daar komen we vanavond lang niet doorheen of aan toe of zo. Maar het zijn 3 hoofdstukken bergrede. En Lucas die heeft 1 hoofdstuk, eigenlijk maar een half hoofdstuk over de bergrede. Het is veel korter. Je ziet hem ook veel korter zijn. En er staat dan in Lucas 6. Even kijken hoor. Ja, Lucas 6 vers 17. Dat is een hele bijzondere iets eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, daar begint het eigenlijk. Er staat, en toen hij met hen afgedaald was, bleef hij staan op een vlakke plaats, op een vlakte staat er eigenlijk. En met hem een menigte van zijn discipelen en een grote menigte van het volk, die gekomen waren om hem te horen, van zieken te genezen enzovoort. En toen hij zijn ogen, staat er dan in vers 20, opgeslagen had naar zijn discipelen, zei hij, zalig bent u. Zie je, apart, als je dus Lucas, alleen Lucas zou hebben, als je alleen het evangelie van Lucas zou kennen, dan zou de bergrede nooit bergrede genoemd geworden zijn. Want er staat eigenlijk juist, en toen hij afdaalde, bleef hij staan op een vlakke plaats. Je krijgt dan veel meer de indruk van, hij is naar beneden gegaan, en toen op die vlakte, daar waren de mensen en zijn discipelen. Ik denk dat je ook op een stukje kan, de bergrede betekent niet dat je op de top van de berg bent. En afdalen kan ook halverwege zijn. Als je ooit op de plaats bent geweest waar ze zeggen dat de bergrede is uitgesproken en wat ook heel voor de hand ligt, dan kan je dat eigenlijk ook zien, dat er een stukje vlakte halverwege is. Dus dat kan allemaal technisch best kloppen, maar er zit natuurlijk ook geestelijk een betekenis achter. Jezus klimt de berg op om onderwijs te geven. Dat doet hij als de grote koning, als de profeet. Jezus is profeet, priester en koning. Nou, dat wordt echt door Matthäus enorm geschilderd. Als hij in Lucas als de zoon des mensen zich vernedert en hij gaat de bergrede geven, dan daalt hij af met zijn discipelen en komt hij op een vlakke plaats. Allemaal zo, weet je, de Bijbel is wat dat betreft zo'n heerlijke compositie ook. Dat is echt zo, God doorademt. Ik vind dat alleen al dat soort verschilletjes prachtig. Nou, ik ga de bergreden niet behandelen vanuit Lucas. We zullen er misschien af en toe wel bij pakken, maar ik begin toch in Matthäus. Ik moet af en toe hierheen lopen zeker, om hem echt... ik druk op het verkeerde knopje. Kijk, Ik druk op een rood knopje. Dit stukje wilde ik maar even lezen met elkaar. Daar staat Matthäus 5, ik heb dit uit de Herziene Statenvertaling. Het is voor degenen die achter zitten misschien bijna niet te lezen. Ik beloof u, het wordt nog erger, want er komen nog kleinere lettertjes. Maar ook een paar grote. Maar je kunt het altijd weer nakijken op de website. En ik lees het allemaal voor en ik vertel veel meer eens wat erop staat. Dus ik hoop dat het daarmee toch aardig goed gekomen is. Nou, toen Jezus de menigte zag, die staat eigenlijk menigten zag, de scharen in de Oude Statenvertaling. Dat is nog meer dan dat, hè? Dus de menigten zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. En hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Maar dat zijn eigenlijk wat we over het algemeen noemen de zaligsprekingen, de zeven zaligsprekingen. Maar als je wat verder leest, dan horen eigenlijk die laatste twee er ook nog bij en dan kom je op negen. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en liegende door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Nou, dat is het stukje wat ik voor vanavond wil lezen en zeker verder niet, want daar komen we al helemaal niet aan toe. Als je dan in Matthäus kijkt, nou, dat is allemaal klein, maar ik ga het gewoon vertellen. Dus dat, vooraan kunnen mensen dat heel goed zien. Wie het achteraan zou willen zien, maar dat is ook bijna te klein om te lezen. Ik heb één exemplaar bij me, maar dat lukt ook niet. Ik zal het volgende keer grotere letters maken. Probeer ik. Eerst zit er een vergelijk met Matthäus 5 en Matthäus 23. In Matthäus 5 heb je een zevenvoudig zalig, zijt gij. Eigenlijk een 7 plus 2, dat heeft ook een bijzondere betekenis. Maar een zevenvoudig zalig. En in Matthäus 23 heb je een zevenvoudig wee. Wee u. En dan wordt, als je dat zou gaan lezen, Matthäus 23, ik heb dat niet uitgeschreven, maar als je dat erbij neemt, dan gaat het over het wee over de fariseeën, wee u schriftgeleerde fariseeën, wee u schriftgeleerde fariseeën, een zevenvoudig wee, want u bent als wit gepleisterde graven, van buiten mooi en van binnen vol. En dus er zit tegenover dat wee over fariseeën, en fariseeën staat natuurlijk voor onoprechtheid, ik zeg niet dat elke fariseer onoprecht was, hoogmoedig. Ik zeg ook niet dat elke fariseer hoogmoedig was, maar dat is wel de manier waarop Jezus over het algemeen benaderen. Jullie weten het zo goed, maar wee u als het niet oprecht is, als het niet uit je hart komt. Weet je, dat is wee, dan zal het je slecht vergaan. We gaan het niet over de wee, over de pijnsprekingen hebben, maar dat staat er tegenover, het wee. En dan zalig ben je, daarentegen hebben we gezien, als je een heleboel dingen niet hebt. Eigenlijk is het als je alles mist. Er wordt wel eens gezegd, ja, in de evangelie, dan gaat het om het doen. Dan moet je nog door werken zalig worden. Dan staan er allerlei opdrachten. En alleen al daarom is het fijn dat het voor de Joden is en niet per se voor ons. Hè? Want al die opdrachten zijn natuurlijk, daar houden we niet zo van. Maar eigenlijk staat er in die zaligsprekingen, staat eigenlijk niks over iets wat je moet doen. Maar wat je moet zijn, arm van geest zijn. Als je, dat ben je of dat ben je niet. Ik bedoel, kan je niet. Je gaat niet zeggen, we gaan dadelijk nog kijken wat het betekent, maar ik zal eens arm van geest zijn, dat ben je. En zo ook met treurig of zachtmoedig of verlangen naar gerechtigheid of barmhartig. Rein van hart, want ze zullen God zien. De mensen die oprecht zijn, die eerlijk zijn, wordt daarmee bedoeld, komen daar later op. En vredestichters, mensen hebben dat in zich, of niet? Nou, dat mensen verlangen jullie naar vrede, je verlangen zal uiteindelijk bevredigd worden. Dat is wat, hè, dus mensen die ergens naar verlangen, die iets tekort schieten, die het niet hebben, die het om het maar eens ouderwets te zeggen, alles moeten missen, die krijgen het. Daar is het voor. Dat is wat Jezus zegt. Fantastisch, toch? Nou, dat dus. Maar tegen de hoogmoedige staat aan het eind, en daar tussen ingesloten ligt eigenlijk heel dat Matthäus-evangelie, dat zevenvoudig wee. Het eerste gaat over het koninkrijk in ballingschap. En het tweede, het koninkrijk in wording. Het koninkrijk in ballingschap is waar Jezus het over het volk uitspreekt. En dat is nog de ballingschap niet in Babel, alhoewel daar ook nog heel veel mensen zitten. En in Egypte, Alexandrië. Maar eigenlijk bedoelt de Heer Jezus ook mee dat we op aarde, dat we vreemdelingen op aarde zijn. Dat het volk Israël in feite, al is het in het land Israël, nog steeds een koninkrijk in ballingschap is. Want het is onder de onderdrukker, de Romeinen heersen daar. Ze hebben het niet zelf voor het zeggen. Zelfs het Sanhedrin en de hoge priester worden aangesteld mede met goedvinden van de Romeinen. Het is een koninkrijk in ballingschap. Maar het tweede, dat zevenvoudig wee, is een koninkrijk in wording. Want na dat wee over de onoprechtheid, voornamelijk naar de fariseeën, komt Matthäus 24 over de voleinding van de wereld. Dat volgt natuurlijk trouwens altijd op weeën. Dat is ook heel Paulinisch. Als je Romeinen 8 bekijkt, dat hele bekende Romeinen 8, daar zegt Paulus ook van, we weten dat de verdrukking van de tegenwoordige tijd, het lijden van de tegenwoordige tijd, niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Want daar staat er, want de schepping zucht in barensnood, in de verwachting van het zoonschap. En ja, barensnood, dat is natuurlijk altijd weeën, die horen daarbij. En weeën zijn pijnen, maar wel pijnen die ergens toe leiden, die ergens. De Bijbel zegt uiteindelijk toch, mag het meestal zo zijn als het kindje daar eenmaal is, dan. De Bijbel zegt dat dan een vrouw terstond alle pijn vergeten is. Ik weet niet of dat altijd helemaal waar is. Maar mijn vrouw riep altijd van, ik wil dit nooit meer. En dat bleef ze toch wel een paar maanden volhouden. Maar goed, uiteindelijk is het toch gewoon een paar keer gebeurd, zullen we maar zeggen. Maar het leidt ergens toe, het is ergens voor, daar zijn weeën voor. Altijd als je de weeën tegenkomt, of dat nu Matthäus 24 is, of later in de openbaring van de Heer Jezus aan Johannes, dan gaat het ook om zeven weeën, dan zie je dat weer terugkomen. Nou, dit is een belangrijk. Eigenlijk, als je dat goed gaat bekijken, dan is Matthäus ingedeeld, vooral de zaligsprekingen, of de bergreden meer, ingedeeld zoals de Torah ingedeeld is. Je kan hem ook echt in vijven verdelen. En heel veel bijbelleraars gaan er echt van uit dat Matthäus een compositie is die lijkt op de indeling van de Torah. En overigens ook op de indeling van de vijf boeken van de psalmen. Voert veel te ver om dat nu allemaal te laten zien. Maar u weet, er zijn vijf boeken van de psalmen. Er zijn vijf boeken in de Torah. En Jezus gaat ook in feite het onderwijs van de Torah, dat is de wet, hè, zoals wij dat noemen. De Torah is Genesis, Exodus, Numeri, Deuteronomium, Leviticus. Nou, dat doe ik nog in de verkeerde volgorde ook, maar dat maakt niet uit. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Nou heb ik hem goed. Dat is wat de Torah genoemd wordt. Wij hebben dat vertaald met wet. Dat is een naar woord. Wet, dat is eigenlijk iets van. Ik vertaal dat in mijn gedachten heel gauw als ik dat zie met weten, want dat komt veel dichterbij. Als je van wet maakt weten, dan kom je veel dichterbij Torah, want Torah is onderwijzing, is leren, is dat wat je in je hart moet weten. Het is niet een wet van zo moet het, maar dat is iets wat je in je hart mag weten. Nou, Jezus is de nieuwe Mozes. En als we dan gaan kijken in Deuteronomium 18 vers 15, dat staat daar, dat kunt u niet allemaal lezen, maar ik heb dat nu gezegd en dan kun je dat nakijken. Dan zie je daar. Een belofte van God aan Mozes. En Mozes die dat doorgeeft aan het volk. En dan zegt hij, een profeet uit uw midden, uit uw broeders, een Israëliet dus, zoals ik, zal de Heere, Jehovah, uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de Heere, uw God bij de Horeb gevraagd hebt. Ik heb hier trouwens de nog oudere vertaling, de Statenvertaling staan. Dus wat, vandaar, als je daarin meekijkt, dat er nog iets anders uitziet. Nou, alles wat gij van den Heer uw God aan Horeb ten dagen van de verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren mijns Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterven. Toen zei de Heere tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben, een profeet zal ik hun verwekken uit midden hunne broederen als u, en ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot u spreken alles wat ik hem gebieden zal. Daar wordt dus een grote profeet voorzegd, beloofd. Dat is ook wat Israël in feite nog steeds verwacht als ze de Messias verwachten. We hebben het er net gehad over, Jezus is profeet, priester en koning. In Israël wordt er ook soms verschillende Messiassen verwacht. Een politieke Messias, een priesterlijke Messias, een profetische Messias. Soms wordt dat verenigd in één persoon, maar er zijn heel veel Chassidim, orthodoxe Joden, die ook daadwerkelijk meerdere Messiassen verwachten. Nou, Jezus heeft al die functies in zich verenigd. Hij is profeet, hij is priester en koning. En hij is hier met name in Matthäus is hij koning, maar ook de profeet, die profetisch spreekt namens die koning. En het is de profeet die aan Mozes beloofd is, een profeet zoals ik, zegt Mozes, zal de Heer uit uw midden doen opstaan. Nou, de overeenkomsten zijn natuurlijk legio. Later van, ik heb u uit Egypte geroepen en de Heer Jezus is na zijn geboorte ook in Egypte geweest en is teruggekomen. Dus er zijn enorm veel vergelijkingen, maar dat voert veel te ver om er allemaal op in te gaan. Maar zie maar dat Jezus in feite verder gaat waar Mozes gebleven is. En u weet allemaal dat, denk ik hier, dat Mozes is natuurlijk uiteindelijk niet in dat beloofde land gekomen, maar is de berg opgegaan, daar kom ik zo nog even op terug, en moest daar sterven nadat hij het land had gezien. Maar wat staat daar vlak voor in Deuteronomium 27, maar dat is natuurlijk niet 27, dat is het laatste hoofdstuk vers 27. Nee, op één na laatste, nou ben ik het even kwijt hoor. Waar staat het? De eeuwige God zij u een woning. Misschien toch 27. 34? 33, vers 7. Heerlijk om weer even geholpen te worden. Precies, dus ik ga dat lezen. De eeuwige God, zij uw woning, is voor u een woning, zegt de Statenvertaling, zij uw woning. En onder u zijn eeuwige armen. Hij draagt u. De eeuwige God, hij verdrijft de vijand voor u uit en zegt, waag hem weg. Hij drijft de vijand voor uw aangezicht en zegt, verdelg. Israël zal veilig wonen en alleen het oog van Jacob zal gericht zijn op een land van koren en van nieuwe wijn. Ja, zijn hemel zou de dauw laten neerdruppelen. Dat zijn bijna de laatste woorden van Mozes, voordat hij... Ik denk dat je de vergelijking al voelt. Voordat hij de berg opgaat om te gaan sterven, spreekt hij zijn laatste woorden onderaan die berg tot het volk, onderaan de berg Nebo. En dan zegt hij, dan zijn laatste woorden zijn een zaligspreking. Dat is echt heel bijzonder, want dat woord wat hier gebruikt wordt, welzalig bent u Israël, is voor de eerste keer dat het in de Torah voorkomt. En dus ook voor de laatste keer. Dus hij eindigt met welzalig bent u Israël, zalig, dat is echt een zalig spreking dus. Zalig bent u Israël, wie is zoals u? U bent een volk dat door de Heere verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u. Hij is uw majesteitelijk zwaard. Daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen en u zult hun hoogte betreden. Daar zie je eigenlijk ook al die bergreden in terug, weet je wel, dat je, als je vijand honger heeft, geef hem te eten, geef hem te drinken, en zo zul je vurige kolen en zo. Ik bedoel, die vijanden zullen zich uiteindelijk aan je onderwerpen. Toen beklom Mozes vanuit de vlakte van Moab de berg Nebo, de top van de Pisga, die recht tegenover Jericho ligt. En de Heer liet hem heel het land zien, van Gilead tot Dan. Heel Naftali, het land van Ephraim en Manasse, heel het land van Juda tot aan de zee in het westen. Het zuiderland, de vlakte van de vallei van Jericho, de palmstad tot aan Zoar. En de Heer zei tegen hem, dit is het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Aan uw nageslacht zal ik het geven. En ik heb het u met uw ogen laten zien. In de HSV is er dan tussengevoegd eigen ogen. Ik heb het u met... In de Statenvertaling staat het dus beter, hè? Dat is altijd toch net even iets beter, hoor. Dat hele oude, vind ik. Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan. Gij zult daarheen niet iemand van de overkant zijn. In feite stop je hier Hebreeër te zijn, want dat is iemand van de overkant. Ik zal je niet doen overgaan. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heren, aldaar in het land van Moab, naar des Heren mond. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws een uitdrukking die wij helemaal niet kennen, maar die ik eigenlijk veel mooier vind. Er staat niet na des Heren mond, maar op des Heren mond. En er zijn rabbijnen die dat, bedoel, we hoeven niet alles te geloven wat de rabbijnen zeggen, maar ze hebben ook zoveel mooie dingen ontdekt die echt wel... En hiervan zeggen ze, God kuste hem thuis, op des Heren mond. Hij zegt, kom eens dichtbij en hij kuste hem en zegt, kom maar thuis, kom maar binnen. En zo stierf Mozes. En dus, ik vind dat een mooi verhaal om te horen, hij heeft Mozes thuis gekust. Soms denk ik wel eens, Heren, zo mag u mij ook thuis halen. Zomaar, vanavond nog, daar is mijn vrouw het dan niet helemaal mee eens. Niet alleen omdat ze morgen jarig is en ik graag wil dat ik daarbij ben, maar gewoon in het algemeen nog niet, geloof ik. Maar toch, weet je, als je dat leest en God kuste hem thuis, wat is dat? Teder, toch? Dat is Gods hart. En die zegt, kom maar, 3 keer 40 jaar gewerkt, 3 keer 40 jaar, Mozes 120 jaar. Hij dacht toen hij 80 was dat hij klaar was. Toen schreef hij Psalm 90, op zijn 80ste waarschijnlijk. En dan zegt hij, ja, het leven is moeite en verdriet. Het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Als we sterk zijn, worden we 70 jaar. Als we zeer sterk zijn, 80 jaar. En het is allemaal wind. Het is zo weer weg. Keer weder, heren. Doe teshuwa, heren, eigenlijk. Hè. Bekeer u, heren, zegt Mozes daar tegen de heren. Dat is heel bijzonder, Psalm 90. Bekeer u, heren. Keer weder, heren. Hoe lang nog? En als hij dat gebeden heeft, dan begint er een braamstruik te branden. En dan is daar Jehovah. Dan is hij daar. Ik bedoel, dat staat er niet bij hoor, dat is ook weer een verhaal. Maar ik vind het een mooie gedachte. Mozes in ieder geval nog een stuk jonger was toen hij Psalm 90 heeft gemaakt. Jezus gaat dus verder waar Mozes blijft. Mozes is onder aan die berg. Die zegt tegen Israël, jullie zijn zalig. Welzalig ben je, Israël, omdat je een volk van God bent. Wie is als u? U bent een volk dat door de Heer verlost is. Een schild en een hulp is hij voor u. Dat is hij voor Israël. Maar God is niet veranderd. Hè? Wij mogen ook zeggen zalig. Dat is ook weer zoiets. De NBV heeft daar over het algemeen gelukkig van gemaakt. Gelukkig bent u. Daar heet het ook niet meer de zaligsprekingen natuurlijk, maar de gelukkigsprekingen. En ik vind dat toch wat anders. Ik weet niet hoe u daarover denkt, maar er zijn een heleboel momenten in mijn leven waarin ik zeg, ik ben niet gelukkig. Nou, dat klinkt alsof ik een heel ongelukkig leven heb, dat valt eigenlijk ook nog wel mee. Best wel verdrietige dingen meegemaakt, maar het zijn sowieso, dat als ik aan jullie zou vragen, voel je je altijd gelukkig? Nee, dat ben je niet. De een wel veel meer dan de ander, dat heeft ook een beetje met je aard te maken. Maar als ik aan je vraag, ben je altijd zalig? Hier, gewoon aan een Nieuw Testamentische gemeente. Ja, ik ben niet gelukkig, maar ik ben wel zalig. Zalig is een positie. En gelukkig is een gevoel. Zalig is eigenlijk wat we er net in die zalige sprekingen al zagen, niet iets waar je voor werkt, of wat je doet, of wat je gaat bereiken door flink je best te doen. Maar dat is de positie waarin je staat. Waardoor of waarom je zalig bent. Nou, Mozes spreekt het volk dus zalig. Ook voor Israël kun je zeggen, zijn ze altijd gelukkig geweest in Babel, nu? Nee, ze zijn niet altijd gelukkig, maar wel zalig, omdat ze Gods volk zijn. Even dagen later wat dat individueel betekent, dat is weer wat anders, maar het is Gods volk waar zijn oog op rust, waar zijn hart voor is. Het is zijn oogappel en daarom zijn ze zalig. Niet omdat ze beter waren dan een ander of meer gedaan hebben dan een ander. Maar ze zijn zalig omdat Gods hart hen lief heeft. Nou, dat woord zalig, want dat is dan wel eens belangrijk om dat nou eens even te gaan bekijken wat dat is. Het staat natuurlijk in Matthäus staat het in het Grieks. En er staat het woord makarios. De meeste bijbelgeleerden, klinkt altijd zo geleerd, maar laat ik het anders zeggen. Heel veel mensen die de Bijbel bestuderen en daar dingen over hebben opgeschreven, gaan ervan uit dat Matthäus oorspronkelijk in het Hebreeuws is geschreven. Er is een hele oude Hebreeuwse versie, ook van Matthäus bekend, uit het jaar 1100. En als je daar vergelijking, dat kan ik zelf niet hoor, Grieks en Hebreeuws vergelijken, kijk, daar zie je dit of dat, zo ver rijk mijn kennis niet. Ik ben al blij dat ik het een klein beetje kan lezen. Maar als je daarover leest, dan zeggen ze van, ja, je kunt eigenlijk zien dat het Grieks vanuit het Hebreeuws vertaald is. Dat het oorspronkelijk een Hebreeuws geschrift was. Nou, in het Hebreeuws is zalig, is asheré. Dat komt van het werkwoord ashar, wat daaronder staat. Dat zijn in het Hebreeuws zijn dat een paar letters, zoals je ziet. De A en de S en de R. En daarachter staat er nog een tekentje, dat is dikwijls een I, als het asheré is of asheri is. Ja, daar bedoel ik dit dan mee, hè? Anders zeg je, waar zie je dat nou? Maar hier de A, en dit is de S. En dit is de R. Dit is dan een J. Nou, het is niet eens een J, hij staat erboven. Dat is denk ik een aanhalingsteken. Maar asher betekent dus, dat woord Hebreeuwse woord zalig, dat betekent rechtop gaan. Wandelen. Voortgaan. Voortgang maken. Ik kom er straks nog wel even aan, laat ik ook een stukje zien uit de psalmen waar diezelfde vergelijking in zit. Maar we kennen allemaal de eerste woorden van de eerste psalm. Welzalig. De man die niet wandelt. Ashe, ashe, aye. Nou, dat zie je daar. In het Hebreeuws is dat een heerlijke woordspeling. Maar daar zie je dat zalig zijn en wandelen. We zongen vroeger zo'n liedje. Als je wandelt met God, ben je nimmer alleen. Wat deed Noach, Henoch? Ja, niet veel anders dan wandelen met God. Dat is het enige wat van hem bekend is. En dan ben je zalig. Als je wandelt met God, dan ben je zalig. Rechtuitgang, dan gaat het ook ergens om. Dan maak je voortgang. Dat leidt ergens toe. Daarom staat er achter dat moeilijke woord causatief. Dat heb ik niet zelf verzonnen hoor. Dit zijn de coderingen van de Strongsgetallen waar deze verklaringen bij staan. Dus, voor degenen die niet weten wat Strongsgetallen zijn, maar er is een Bijbelversie waar elk Bijbels woord een getal heeft gekregen. En die getallen corresponderen met de Hebreeuwse letter. En dan kan je heel makkelijk zien wat de grondtekst eigenlijk voor een soort van woord heeft. Zelfs als je het Hebreeuws niet beheerst. En dus rechtzetten, oprichten, gelukkig prijzen. Nou, dat is wat zalig is. Een heel bijzonder woord dus. Wat je echt in de laatste, dat is het woord wat Mozes gebruikt in het laatste stukje van Deuteronomium. In feite de enige keer dat hij dat gebruikt. En wat dan in Psalm 1 ook weer gebruikt wordt. Oh, nog geen te snel, geloof ik. Ja, ik heb het hier gehad een tijdje geleden in een preek. Over het woord Bereshit. Sommigen zullen, als je erbij was, dan weet je het nog. Dat het een heel bijzonder woord was. Volgens mij heb ik het hier tenminste erover gehad. Maar ik zie nu wat mensen die zeggen, nou, dat zegt me eigenlijk nog niet zoveel. Ja, ja, hè? Maar gelukkig, ik denk, anders dan heb ik het mis. Maar goed, niet iedereen was erbij. Ik kom daar even op terug in verband met dat woord zalig. Want dat heb ik eigenlijk daarna pas weer ontdekt. Maar het is heel mooi. Dat woord Bereshit is het eerste woord van de Bijbel. Zo begint de Bijbel in het Hebreeuws. Bereshit, bara, Elohim. Enzovoort, enzovoort. Nou, dat Bereshit vind ik zo'n geweldig woord, want dat is samengesteld, en dat ligt voor de hand natuurlijk, dat begint met een B. En de B is in het Hebreeuws heb je letters die hebben ook een betekenis zelf. Hè? Ik bedoel, wij zeggen A, B, C, D, E, F, G en O, Heer Jezus, zingen we dan, halleluja. Maar ze hebben eigenlijk niet echt een betekenis, het zijn gewoon letters die overigens wel afgeleid zijn van het Hebreeuwse en later het Griekse alfabet, maar dat is weer wat anders. Maar in het Hebreeuws was het eerst, als mensen een B wilden maken, tekenden ze een huisje, Het is ook zo'n letter. Kan je daar iets van maken dat ik het zo doe? Dus je ziet eigenlijk zo'n letter op zijn kant staan, dat is de B. Dat is een huis wat je in kan lopen met een dakje erboven. En in het paleo-Hebreeuws, heel oud-Hebreeuws, was het echt. Het is begonnen als een huisje wat men tekende. Een tekenschrift. Maar het is natuurlijk heel mooi om te weten dat dus de Bijbel begint met huis. Waar de Bijbel niet mee begint is trouwens met de A, met de Alef. Die staat ook voor de één, dat is God altijd. God is de eerste, God staat aan het begin. Die wordt niet genoemd. Hij wordt wel genoemd, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar in dit woord wordt hij verondersteld. Hij was er voor alle dingen. En wat doet hij? Hij schept een huis. En dat doet hij, de tweede BR, die E staat er in het Hebreeuws niet tussen. Dat weet u waarschijnlijk ook wel. Dus als er staat BR hier, dan betekent dat zoon. We kennen dat dan wel, want daar kun je bar van maken. Bar Jonas, Bartimeus, Bartolomeus. Steeds als je het woord bar tegenkomt in de zoon, betekent het zoon van. Bar Jonas is zoon van Jonas. Bartimeus is zoon van Timeus. En dus, dan zie je het, God schiep een huis voor de zoon. Dan krijg hij Rosh, nou dat hebben we net gehad in het in Israël, Rosh Hashanah. Dat betekent nieuwjaar. Oftewel letterlijk het hoofd van het jaar. En Rosh is dan ook hoofd. Vroeger tekenden ze een hoofd. En dan kon je daaraan zien dat dat een Rosh was. Maar dus aan het huis voor de zoon staat de zoon aan het hoofd. En hij heeft kracht, maar het staat ook voor tand. Dus S, de shin. Die hebben we er net ook gezien, die shin hier. Dit is de shin. Dat is een tand. Een drietand. Zo werd die oorspronkelijk ook getekend. Dat is een vork waar je ook kon prikken. En die staat dan ook voor het kwaad, voor dat wat fout gaat, voor mensen die gestraft worden, voor kracht die nodig is om mensen in bedwang te houden. En de laatste, de T, nou ja, dat kunnen we bijna nog wel een beetje zien, dat is een kruis. Dat betekent ook oorspronkelijk een teken, een opgericht teken, en dan zette men er een kruis neer, en zo werd die in het oude Hebreeuws ook getekend. Nou, wat je dus daarin ziet dat Bereshit, dat eerste woord van de Bijbel, daar zit in feite al het hele evangelie in. He, dus de ongenoemde onzichtbare God schiep een huis voor de zoon, waar hij de zoon aan het hoofd stelt, die de kracht heeft om het kwade te gaan overwinnen door het kruis. Dan heb je zomaar nog maar één woord uit de Bijbel. Dat is de Torah. Zo kan je echt doorgaan. We zullen daar nog wel wat dingen van zien. Sommigen vinden dat te ver gezocht, dat mag. Dan doe je er niks mee. Ik vind het zelf heerlijk om zulke dingetjes in Gods woord te zien. En denk, wauw, wat is dat toch geweldig mooi. Wat er nog meer in zit, ook asher, hè, dat is dat woordje wat we net hebben gezien, zalig, het woordje zalig, zit hier natuurlijk ook in. Ashe, hè, dus zonder de R, ashe, dat betekent ook zalig. Dat is, we hebben dat, even kijken hoor. Deze. Asher, Ashar, dat is A, S en R. Nou, die zitten helemaal in datzelfde woord, de A en de S en de R, in Bereshit. Dus Asher is ingesloten. Dat betekent eigenlijk dat de Bijbel ook begint met een zalig spreking. Hij zegt zalig. Dat is Gods, ik zou zeggen, Gods kus aan deze wereld om te beginnen. De Torah begint met een zalig spreking, en we zullen dat in Johannes, of we kunnen dat in Johannes teruglezen, waarin we lezen dat dat woord vlees geworden is. En als dat woord vlees wordt, het woord werd natuurlijk eerst materie, God sprak en alles was er, en hij gebied en het stond er. Maar later is datzelfde woord ook vlees geworden, zegt Johannes. In het begin was het woord, en dat woord was bij God, en door het woord zijn alle, en het woord was God, en door het woord zijn alle dingen ontstaan die ontstaan zijn, en dat woord is vlees geworden en dat heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Yeshua Jezus. En dus dat woord is vlees geworden. Daarom staat er ook in de schrift voortdurend. Bij Timotheus kom je dat tegen. En bij Hebreeën hoofdstuk 1 kom je dat tegen. Dat door het woord zijn alle dingen geworden die geworden zijn. Dat betekent dat eigenlijk Jezus ook de bron, de oorsprong van alle dingen is. Natuurlijk heeft God dat woord gesproken. Maar dat woord zelf is kracht, dat is Yeshua, is Jezus uiteindelijk geworden. Dat is hij geworden toen hij werd geboren uit de maag Maria. Daarvoor was hij aanwezig als het woord of als de eeuwige zoon bij de Vader. Ben ik nog een beetje op lijn? Ja, ik geloof wel, volgens mij wel. Ik waal ons een klein beetje af, maar die sheets helpen ook wel weer een beetje om dan terug te komen bij het onderwerp. Maar ik vind het allemaal ook zo mooi om dat te beseffen, dat wat je dus in Genesis 1 leest, eigenlijk alweer over, sowieso over Matthäus 5 gaat, over de zaligsprekingen en ook over Johannes hoofdstuk 1, dat eeuwige woord is vlees geworden. Nou, die heb ik al een paar keer genoemd. Welzalig de man die niet wandelt, psalm 1, zo'n geweldige psalm. Eigenlijk de opening naar de psalmen toe, de vijf boeken van de psalmen, die allemaal ook weer een relatie hebben met de vijf boeken van de Torah. En die Jezus dus ook in zijn vijf onderdelen van de bergreden laat terugkomen. He, dus als daar staat van welzalig de man, is dat eigenlijk het welkom binnen het boek van de psalmen. Als iemand zegt, ik wil psalmen gaan lezen, mag ik binnenkomen? Mag ik alsjeblieft de psalmen gaan lezen? Dan zegt eigenlijk het psalmenboek zelf, dan ben je welzalig. Dan ben je zalig. Zalig als je niet wandelt in de raad van goddelozen. En als je niet wandelt trouwens in de raad van de goddelozen, zul je zien dat er een heleboel dingen die we zien bij de zaligsprekingen op jou van toepassing zijn. Dan word je soms vervolgd, dan voel je je verdrietig, dan ben je nederig, dan zijn er een heleboel dingen, als je daar niet aan meedoet, die dan dichtbij komen. Dus in feite zegt Psalm 1 hetzelfde, die niet staat op de weg van de zondaars, niet zit op de zetel van spotters, maar die zijn vreugde vinden in de wet, staat er dan, van de Heer. Ik vind het toch altijd weer mooi om te weten, in de Torah van de Heer. Ik had daar vroeger altijd wel, als kind wel last van, weet je wel, hoe lief heb ik uw wet, moesten we dan leren op school. Al die psalmen moesten we natuurlijk, wij op school moesten dat vroeger nog leren. Dus misschien hier nog wel zo, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, hoe lief heb ik uw wet, je moet dit en je moet dat en je moet zus. Ik kon dat niet zo begrijpen, dat je dat lief had. Hoe David kon dichten in psalm 119, dat hij Gods wet overpeinst bij dag en bij nacht. Kom op. Maar als je ziet dat de wet weten is, Torah is, dan begrijp je ineens dat hij zegt, ja, maar dat geeft licht op je pad. Daar word ik zalig van. Dat verandert mijn hele situatie als ik in het stikke donker loop en ik heb ineens licht op mijn pad. Dan heb ik koers, dan weet ik waar ik naartoe moet en waarom ik daar naartoe moet. Nou, dat is de wereld vandaag kwijt natuurlijk. Het weten, de Torah, het leren, dat wat we van Israël hebben ontvangen, dat wat zij aan de wereld hebben doorgegeven, want daardoor hebben wij het ook zo. We hebben dit van Israël, in ieder geval van allemaal van Joden, van Israëlieten. Sowieso van Yeshua, de Jood. Jezus was ook een Jood. Ik bedoel, het is hun, de Romeinenbrief zegt, hunner zijn de verbonden, hunner zijn de woorden van God toevertrouwd, hunner zijn. En dat is allemaal van hun, dat is Israël. Dat is niet van ons, dat hebben wij ontvangen. Maar wij mogen, als we dat ontvangen hebben, ook die Torah gaan lezen. En dat is eigenlijk veel meer dan lezen. Dat is Torah doen, dat is Torah bestuderen. Dat is ontdekken. En daar mogen wij ook wel stukken van de hele Bijbel in meenemen. Maar het is zo goed om dat niet alleen maar te lezen als mooie verhalen die we tot ons nemen. Maar nadenken van, oh, hoe ziet dat eruit? Wat betekent dat? Wat kan het nog meer betekenen? Betekent het misschien ook nog iets anders? Wij zijn al gauw geneigd om daar trouwens ruzie over te maken. Want als wij een betekenis hebben ontdekt en iemand anders zegt dat het anders is, dan zeggen we dat klopt niet. De Joden doen dat anders. Die zeggen van, hé, dat is ook een mooie gedachte. En die schrijven dat er gewoon naast. Die zeggen zelfs, elke tekst heeft 70 betekenissen. Ik vind dat soms wat te ver gaan. Want je leest, als je gaat lezen die omschrijving in de Talmud of in de Mishnah, dan zitten er soms volstrekt tegenstrijdige betekenissen. Maar goed, ze hebben daar geen moeite mee. Ze leggen dat naast dat neer. En ze zeggen, ja, mooi, zit er allemaal in. Doe maar een beetje anders. Ik zeg ook niet dat het moet zoals zij het doen. En dat je met het woord dan misschien wel alle kanten uit zou kunnen. Er is één waarheid, dat geloof ik wel. Maar die waarheid die kennen we alleen maar samen. Samen, Efeziërs zegt dat samen met alle heiligen zullen we in staat zijn om de hoogte, de lengte en de breedte en de diepte van het woord van God te verstaan. Dus dat kun je nooit alleen weten. Dat je, nou ja, goed, dat kun je nooit alleen weten. Dus, maar die zijn vreugde vindt in de wet, in de Torah of in het weten van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt en al wat hij doet zal gelukken. Dat is natuurlijk de levensboom, hè, die ook gewoon geplant wordt, waar je van kan blijven drinken of van blijven eten en daar ook het eeuwige leven in ontvangt. Nou, dit is natuurlijk helemaal niet te lezen, zelfs voor mij hier bijna niet. Maar daar hebben we, de eerste staat, Yeshua is de grote Mozes. Het is in feite een soort samenvatting. Yeshua is de grote Mozes, dus hij is een opvolger van Mozes. Hij ziet de menigten voor hem, dat is net als Mozes. Mozes die is nog onderaan die berg voordat hij naar boven gaat om zich door God thuis te laten kussen. Maar ziet dan de menigte van Israël voor zich en zegt, zalig zijn jullie. Welzalig Israël, want welk land is er zoals jullie? Jezus klimt de berg op, dus ik heb daaronder gezet waar God Mozes mond gekust heeft. Alzo stierf Mozes de knecht als Heer al daar in het land van Moab naar het Heer woord. Dat is, daar klimt Jezus de berg op. Niet, het is niet dezelfde berg overigens, maar klimt hij ook de berg op. Dus Mozes die klimt de berg op om daar te sterven. En Jezus die klimt die berg op als het ware om voor te zetten als de grote Mozes, waar Mozes gestopt is. Overigens zal hij later weer op een andere berg Mozes wel degelijk nog ontmoeten. En zijn Mozes en Elia daar als de vertegenwoordigers natuurlijk van de hele Torah, van het, hè, wat wij noemen het Oude Testament, maar dat is een ander verhaal. Maar hier klimt hij de berg op en gaat dat werk van Mozes voortzetten. Hij gaat dan zitten, dat is om te onderwijzen, hier doen we dat andersom, u gaat allemaal zitten en ik ga staan. Maar dat weet u ook wel dat dat in het Jodendom andersom is. Nou, de mensen mogen ook wel gaan zitten over het algemeen, hoor. Maar in ieder geval de leraar in de synagoge die gaat zitten. En die gaat zittend onderwijzen. Dat zouden wij allemaal gek vinden, hè? Maar zo is dat nu eenmaal daar. Hè? Dat deed Jezus ook, hij ging zitten om te onderwijzen. En zijn discipelen, zijn leerlingen komen tot hem. Dat vind ik ook mooi. Daar zou je, als je Matthäus 5 leest, zomaar een beetje overheen lezen. Want dan denk je, het gaat zeker over heel die scharen. Maar eigenlijk staat dat er niet, hè. Dus de staat, toen Jezus de scharen zag, de menigten zag, ging hij de berg op. Je zou kunnen zeggen, hij ging van hen weg. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Dat zijn niet per se de scharen, dat zijn zijn discipelen. Dat zijn de mensen die hem willen volgen. Dat zijn de mensen die hij persoonlijk onderwijs wil geven. Discipelen zijn leerlingen, dat betekent het ook. Dus hij gaat zitten en zijn discipelen, zijn volgelingen komen bij hem. Het is ook wat er gaat gebeuren, in feite niet een woord voor de wereld. Het is zelfs niet een woord voor heel Israël, voor de scharen. Het is een woord voor de volgelingen van Jezus. En zijn leerlingen komen tot hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen, ik heb erachter gezet, verder zoals Mozes. Hij ging gewoon verder waar Mozes gebleven was. Nou, dat is in feite een beetje inleiding. Er komen nog wel wat dingetjes van terug in het vervolg. Maar dit mag je dus al een beetje voor je zien. Even in het kort dus. Matthäus als koning en profeet. De zaligsprekingen over twee hoofdstukken tegenover de geboorte van het koninkrijk aan het eind. Namelijk de weeën waardoor Matthäus 24 werkelijkheid kan worden. Lucas in één hoofdstuk in een paar kleine pericopen. Hij daalt af en hij blijft op zekere hoogte staan om de mensen toe te spreken. En hij stelt zich daar in feite nederig op. Dat zijn ook andersoortige zaligsprekingen. Het is dezelfde reden, maar Lucas belicht er een andere kant van. We zien dan in Matthäus dat er een verdeling is zoals in de Torah. In de Torah begint in feite ook met zalig, omdat dat in Bereshit in zit. En eindigt in ieder geval met zalig, als Mozes onderaan de berg, voordat hij hem opklimt, roept, welzalig zijn jullie. En hij klimt de berg op en wordt door God thuis gekust. En hier gaat Jezus, als hij de menigten ziet, gaat hij de berg op en zijn discipelen komen tot hem, komen naar hem toe. En dan opent hij zijn mond om hen te gaan onderwijzen. Hij gaat zalig spreken. Dat is een beetje de samenvatting van wat we tot nu toe gehad hebben. En dan krijg je eigenlijk de eerste zaligspreking. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Nou ben ik even vergeten, ik had thuis gekeken in de NBV hoe dat stond. Heeft hier iemand een NBV bij zich, nieuwe Bijbelvertaling? Ik heb mijn telefoon ook niet meer zag, maar is dat zo naar weg vertaald, vind ik. Heeft iemand hem hier niet? Nee, komt hij niet binnen natuurlijk. Goed zo. Maar hij heeft wel iemand een telefoontje waar hij even op zit te kijken. Ja, Matthäus 5 vers 3, wat de NBV... Gelukkig is het natuurlijk sowieso, maar... Ik had thuis gekeken, ben het helemaal kwijt nou. Ja, ik kan ook niet alles onthouden. Sorry? Ja, en dan? Ja. Dat is nederig van hart is in feite toch heel iets anders dan arm van geest. Nederig van hart, dat is bijna weer iets wat je zou moeten doen. Je vernedert je gaat het doen. Arm van geest, ja, dat ben je. Wanneer ben je dat? Dat gaan we nog wel zien. Maar je kunt arm van geest zijn. Lucas heeft het trouwens over armen, gewoon. Dat is maar een ander verhaal. Daar zullen we het dan nu niet over hebben. Misschien op een later moment. Maar hier, Matthäus die spreekt als de profeet en als de koning. Die zegt, zalig als je arm van geest bent. Arm van geest, dat is uit het Grieks trouwens, is dat ptogos. En dat komt van ptosso. En dat betekent zich verschuilen. Tot bedelarij gebracht. Aalmoezen vragen. Geen rijkdom, geen invloed, geen positie, geen eer. Nederig. Gekweld zonder de christelijke deugden, wat dat dan ook zouden mogen zijn. Maar dat mag u allemaal zelf even verzinnen. En eeuwige rijkdom, hulpeloos, niet in staat iets ten einde te brengen. Arm, behoeftig, aan alles gebrek. Nou, toen ik dat las, toen begreep ik de dominee van vroeger een beetje beter. Want dit vertelde hij elke zondag eigenlijk wel aan ons. Dat we dat maar eens moesten gaan beseffen, dat we dat waren. En als we dat waren, dan waren we misschien wel uitverkoren. En dan kon het misschien ook voor ons nog wel eens gebeuren. Weet je, en soms als je ouder wordt, dan denk je, er zit toch meer in dan dat je vroeger dacht. Vroeger moest ik daar niks van hebben. En ineens kom je daar weer terug en zeg je, ja, maar daar begint het natuurlijk mee. Er is een soeverein godswerk wat hij wil doen in mensen die tot bedelarij gebracht zijn. Die hulpeloos zijn. Die niet in staat zijn om iets ten einde te brengen. Die aan alles gebrek hebben. Ja, dat zijn mensen waar God zijn zaligheid op kan leggen. De armen van geest. He, mensen die hoogmoedig zijn, laten die fariseeën. Ja, ik weet het wel, en ik doe dit, en ik vast zoveel keer per week, en ik geef zoveel tiende, en ik... Man, kijk eens allemaal wat ik doe. Ja, daar kan God niks mee. En dat is ook nog vandaag zo, trouwens, naar ons, naar mij ook, hè. Als ik tegen jullie spreek niet zo goed naar mij en alle mensen thuis. Maar, weet je, als jij jezelf hoog opstelt, en zegt, ik zal, dan kan God niks met je. Hij kan wat met je als je als een onkundige, als een bedelaar, als een arme, een behoeftige, een alles gebrekhebbende bij hem komt. En dan kan hij met zijn geest iets in jouw geest gaan doen. Want die geest, en daar wil ik dan wel even op inzoomen, dat kan je natuurlijk ook niet lezen. Het zijn eigenlijk gewoon mijn aantekeningen die jullie dan allemaal kunt zien. In Genesis 1 kom je dat alweer tegen. De geest, in het Hebreeuws de ruach. Ik denk dat Jezus ook bedoelt, zalig zijn de armen aan ruach. Ruach betekent ook adem of wind. Het gaat niet altijd over wat wij noemen de Heilige Geest, maar ook heel dikwijls wel. En als je daarnaar gaat kijken, is dat heel bijzonder. Dan staat er, de geest van God zweefde boven op de wateren. En ik heb hier wel eens meer gezegd over die tekst, dat je dat zweefde boven of zweefde op, wordt ook wel vertaald. Er zijn ook vertalers die zeggen, je mag ook zeggen, hij broedde op de water. Hij broedde als het ware iets uit. De geest van God is ook, ruach is een vrouwelijk woord. Ik zeg niet dat God een vrouw is, maar hij heeft ook een vrouwelijke kant. Dat kan ook niet anders, want hij heeft man en vrouw, hij heeft de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen naar zijn beeld. En dus ruach is een vrouwelijk woord en toen dacht ik met broeder, ja dat gaat eigenlijk zoals een kip iets uitbroedt. Dus helemaal niet, toen dacht ik, kan je dat wel zeggen van God, ja, een kip. Maar dat zegt Jezus zelf. Zoals een hen haar kuikens vergadert, zo heb ik u willen bijeenvergaderen. Dus een van de beelden van God is ook gewoon een kip, zeg maar. Dat vind ik echt wel grappig af en toe. Vragen mensen, wat voor beelden heb je van God? Maar het is ook, en hen is natuurlijk een mooie woord, maar het is gewoon een oud woord voor kip. En die zet de kuikens en die broedt het uit en daar komt nieuw leven uit voort. Nou, zo is de geest van God is boven de wateren. En die geest van God broedt als het ware alles uit wat er gaat komen. En uiteindelijk als de mens er komt, naar het beeld en gelijkenis van God geschapen, dan wordt die ruach, dat onderscheidt ons van dieren, dan wordt die ruach in ons geblazen. Dan is onze adem eigenlijk geest van God. Ik vind dat zo ontzagwekkend mooi om te beseffen. Als dieren geboren worden, gaan ze ook ademen. Dan ademen ze ook zuurstof in en stikstof uit of zo, geloof ik. Dat lijkt wat dat betreft op ons. En toch is onze adem anders. Wij zijn als het ware wakker gekust, tevoorschijn gekust door de adem van God. Door de mond-op-mond beademing van de geest van God begon de mens te leven. En daar ontving die leven. Overigens, die geest is later van hem weggenomen. Als Adam de hof uitgestuurd wordt dan, en later bij Noach dan zegt God, ik geloof dat ik daar nog een tekst van heb, mijn geest zal niet eeuwig bij de mens zijn. Ja, dat zegt hij daar bij Noach, maar zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Hey, maar zonder die geest kun je niet leven. Dat is in feite ook wat Jezus tegen Nicodemus zegt in Johannes 3 vers 5. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, dat is natuurlijk een regelrechte verwijzing naar Genesis 1 vers 2. Hoe word je wedergeboren? Ja, net zoals dat in het begin de aarde geboren wordt. Uit water en geest. Dat water, wat ook door God gemaakt is, zoals wij door God gemaakt zijn, wordt door de geest als het ware uitgebroed. Wij als kinderen van God moeten ook door de geest worden uitgebroed. Moeten ook tevoorschijn, tot leven geroepen worden door de geest. En wat is het nou als je arm van geest bent, als je behoeftig bent, ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt en zo, weet je wel, wat we allemaal zouden moeten beseffen. Als je behoefte aan noodzaak van de geest hebt, dan ben je arm van geest. En als je arm van geest bent, wat zegt God dan? Nou, dan ben je zalig. Dan ben je zalig. Want dan ben je als het ware, als die lege wateren, in de grondtekst wordt dat genoemd de Toa Bohu, u kent dat ook wel. Dan ben je als het ware als ordeloos, oorspronkelijk, Toa Bohu, dus niks. En dan komt de geest en die maakt nieuw leven. Dan word je van bovenaf geboren. Hey, ik hoop en bid zo dat wij dat allemaal zijn hier, van bovenaf geboren. En dat is niet, en daar kom ik dan weer terug bij mijn oorsprong, zeg maar. Alhoewel ik denk dat dat wel iets anders zit dan dat mij vroeger geleerd werd. Maar dit is wel waar. Dat is niet een werk van ons, het is een werk van God. Hij doet ons wedergeboren worden. Dat is zo mooi om te weten, daarom ligt het ook in zijn hand. Daarom is het ook van hem. Is dat niet iets wat we vast hoeven te houden? Of is dat niet iets wat we hoeven te bewerken? Hij doet ons wedergeboren worden. Als wij arm van geest zijn, zegt hij, dan ben je zalig. En gelukkig zegt hij dat niet alleen tegen Israël, maar zegt hij dat eigenlijk ook tegen ons. Is dat de boodschap van de Torah? Is dat dus de boodschap van Jezus? Die zegt, ik ben het levende woord, die Torah als het ware komt leven, komt leren. En eigenlijk is dat ook gewoon weer de boodschap van Paulus. Paulus die wel een boodschap voor de goyim, voor de heidenen heeft. Maar het is toch ook zijn boodschap. Dat als je arm van geest bent. Als je, ik noem er maar één. Filippenzen. Waar hij zegt, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die alhoewel in de gestalte van God was. Dat God de gelijk zijn niet als buit heeft gehad, maar zich vernederd heeft. Vernederd heeft tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. He, dus hij is, dat is in feite de boodschap van Paulus. Dat is ook, hij zegt, die gezindheid bij jullie. Gewoon arm van geest. Niet hebbend. Niet hebbend en toch alles bezittend. Dat is een titel wat ooit in een boek verschenen is. Nou, de Heere zeide, mijn geest, 6 vers 3, ik had het al opgeschreven natuurlijk. Zeide, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu ze zich misgaan hebben. Hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. En dus het betekent niet dat die geest in zijn totaliteit weggenomen, maar hij is wel sterfelijk geworden, die mens. Nou ja, sterfelijk. Ik denk zelfs dat de mens eigenlijk al sterfelijk was. Even een zijpraatje, maar dat kan ik niet zomaar zeggen, want anders denk je van, wat beweert hij nu? Maar de mensen zijn, Adam en Eva, zijn naar Gods beeld geschapen in de hof en leefden in gemeenschap met God. Er stonden allerlei bomen in de hof, er stonden twee bomen in het midden van de hof. De boom van kennis van goed en van kwaad en de boom van het leven. En ze mochten van alle bomen van de hof vrijelijk eten. Met name ook natuurlijk van die boom van het leven. Want die boom des levens hield ze ook in leven. Met eerbied gesproken zou je zeggen, ze moesten elke dag een hapje nemen. Ze moesten elke dag een medicijn slikken. Want anders gingen ze sterven. Ze moesten elke dag van die boom des levens eten. Maar toen ze gezondigd hadden, dan zegt God, ja, nou ga ik dat verbreken. Nou stuur ik ze uit de hof en zet er zelfs een engel met een vlammend zwaard voor, zodat ze niet weer binnen kunnen komen en hun hand uitstrekken in hun verdorven staat, in hun in feite geesteloze staat, en hun uitstrekken en nemen van die boom des levens en leven tot een eeuwigheid. Nee, want ze moeten, dat was ook het oordeel, dat was ook de straf die aangekondigd was, ten dagen dat je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Als kind begreep ik dat nooit en denk, ja, dat gebeurde ook niet. Ik bedoel, ten dagen. Er staat niet van, als je daarvan eet, zul je ooit een keer sterven. In het begin mag je misschien nog wel 1000 jaar worden. Maar ik dacht als kind er al over na van, hoe kan dat nou? Die vraag ook wel gesteld, maar nooit echt antwoord op gekregen. Maar ik heb het idee dat ik dat antwoord toch heb mogen vinden. Gewoon omdat er eigenlijk niet staat, zult gij de dood sterven. Maar er staat, zult gij stervende sterven. Dat staat in de grondtekst. Dus ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. Dat wordt dan heel dikwijls gezien, ook door taalkundigen, als een typisch Hebraïsme die iets dubbel zegt om het extra te benadrukken. Ja, zoals amen, amen, voorwaar, ik zeg u. En dan is het, let op, het is heel erg waar. Nou, zo kun je ook stervende sterven. Dat zou dan betekenen, je gaat wel heel erg dood. Maar dan klopt het al helemaal niet meer, want ze liepen gewoon door. Maar als je zegt stervende sterven, betekent dat je al sterfelijk was. En alleen door het eten van die levensboom in leven bleef. En nou word je losgemaakt van die levensboom. En nou ga je niet meer stervende leven, maar nou ga je stervende sterven. En in het begin duurde dat nog heel lang. Mensen waren natuurlijk nog niet zo gedegenereerd als nu. En God had ook nog niet het maximum op 120 jaar gezet. Wat hij bij Noach wel deed en wat na Noach heel snel zo geworden is. Er ging al een paar honderd jaar overheen, maar je ziet die leeftijden dan heel snel omlaag gaan. En dus de mens is daar inderdaad stervende sterven. Waar heeft hij behoefte aan? Aan dat leven, aan die levensboom. De levensboom. Nou ja, wie of wat is dat? Is natuurlijk Jezus als het woord. Hij is het levende woord, hij is ook de boom des levens. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben, dat is, hij is dat. En wie past dat toe? Ja, de geest die broedt daarop. Jezus spreekt dat woord uit. En de geest broedt op de wateren, op jou, op mij, op ons. En zo komen wij tot nieuw leven. Dus het woord wat verkondigd mag worden, dat is een woord waarvan we steeds bidden, Heren, wil zegenen, wil het ook gebruiken. Mag het zaad zijn wat niet op de weg valt of tussen de doorns valt, maar mag het vallen op de mensen. En wil dan met uw geest dat woord uitbroeden. Natuurlijk zit daar een actie bij van jezelf waarin je mag zeggen, Heer Jezus, ik geloof, ik ontvang. Ik weet nog zo goed hoe dat mijzelf bevrijding gaf toen ik echt mocht zeggen, ik geloof in u als mijn verlosser. Dank u wel dat ik een nieuw mens geworden mag zijn. Maar dat ben je wel door genade van hem. Hij heeft dat in jou gewerkt. Nou, dat is een wonderlijke samenwerking. Dan zegt over die geest nog steeds Ezechiël 11 vers 19, ik zal hen een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste en ik zal het hart van steen verwijderen en hun hart van vlees geven. En dus daar zie je datzelfde, die geest moet komen in het volk Israël ook. En ik denk als we zouden praten over Israël en over Ezechiël, ik denk velen van u weten dat wel, want het dal vol door het dood weenderen en Ezechiël moet profeteren en dan komt dat bij elkaar en dan komt er huid overheen en zo, maar dan is het nog niet klaar. Naar mijn stellige overtuiging een beeld van Israël in deze dagen. Maar daar moet Gods geest in komen. Gelukkig is Gods geest ook daar aan het werk, in velen. En kent hij daar ook velen als zijn kinderen. Maar Gods geest moet in dat volk komen. Dat is wat Ezechiël profeteert. Dus Zodra Israël gaat zeggen, wij zijn arm van geest, laat het dan maar voor Israël zijn, hè, dat Matteüs 5. Maar als Israël nu zou zeggen, wij zijn arm van geest, ja, dan gaat God ze zegenen. Dan wordt dat een nieuw volk, dan komt er weer geest in hen. Heel bijzonder trouwens, dat heel veel, vooral de streng chassidische rabbies van vandaag, de rabbijnen, dat ook vinden. Ik weet niet of je dat weet, velen misschien wel, maar vooral die streng orthodoxe joden, u kent het wel met die zwarte jas en al die verschillende overhoeden en al die lokjes en zo, de echte orthodoxe joden, die zijn over het algemeen niet zo zionistisch. Die hebben dan nu wel een politieke partij en zitten ook af en toe in de Knesset. Maar eigenlijk hebben ze altijd gezegd, en nog steeds zeggen velen van hen, van Israël wordt pas hersteld als de Messias komt. Hij gaat het doen. Niet wij, niet Netanyahu, niet de Knesset, maar als de Messias komt, dan wordt Israël hersteld. Daar hebben ze natuurlijk gelijk in. En ze zullen hem straks zien, die zij doorstoken hebben, als zij komt op de Olijfberg. Maar dan zullen ze ook arm van geest zijn. En dan zegt Ezechiël, ik zal hen een hart geven en een nieuwe geest. En 2 Korintiërs 3, tot slot, vers 3, zegt, daar gij toont een brief van Christus te zijn door onze dienst opgesteld. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in jullie hart. En daar zie je dat die Torah, dat weten, zit ook in ons hart. Hij heeft ons lief gehad en hij heeft die Torah in ons hart, dat overdenken en de overpeinzing van God in ons hart gegeven. En je ziet hier trouwens ook hoe dicht eigenlijk weer het woord van Paulus, het woord voor de goyim, voor de heidenen, hoe dicht dat ook weer bij de Torah komt. Hoe dat eigenlijk heel oorspronkelijk ook Torah is. Nou, dit is de volgende, dat gaan we niet meer doen. Het is 9:15, het is warm hier. Gaan jullie allemaal in slaap vallen straks, we zijn een uur en een kwartier bezig. We zouden 9:30 stoppen, want ik moet er nog een heel eentje rijden naar huis. Dat doe ik trouwens met plezier, want onderweg zet ik weer wat aan en luister ik wat of zing ik wat. Kan ik heel hard zingen in de auto. Ik vind zelfs dat ik heel mooi kan zingen. Mijn omgeving vindt dat eigenlijk meestal niet, maar... En ze zeiden, hou maar op, pa, vroeger. Ja, nou, ze wonen niet meer thuis aan natuurlijk, maar... En ik ga morgen de verjaardag van mijn vrouw vieren. Je wordt 64 morgen. Dat is 3 jaar jonger dan... Nu is ze 4 jaar jonger dan ik, maar morgen is ze... Maar 3 jaar jonger dan ik. Dat is ook weer feest. Nou, dank u wel allemaal voor het luisteren. Ik ga zelf afsluiten. Ik weet niet meer hoe we dat nou hadden afgesproken. Maar zal ik danken ook? Of wil jij dat doen? Maakt mij niks uit. Ja? Nou, maakt mij niks uit, het is ook fijn als er voor je gebeden wordt. Maar goed, het is, we gaan bidden. Vader in de hemel. Ja, dank u wel. Dat we in uw woord mogen kijken. En zoals ik het zelf ervaar, Heer, dat we dan ook iets van uw hart mogen zien. Wie u bent. Zo'n God van het begin en van het einde. De Alpha en de Omega. De Alef en de Taf. Dat u alles omvat. Dank u wel dat we zomaar al die woorden van de Bijbel mogen zien en mogen proeven en ervaren dat het doorademd is van de geest van God. Theopneusto, dat het echt van uw geest vandaan komt. Heer, wat een heerlijkheid. Heer, en als we hier dan zitten, dan hebben we zomaar ook iets uit de leringen van de Heer Jezus mogen openen. Mogen zien dat hij de grote profeet is. Die dan tegen Israël zegt, zalig ben je als je arm van geest bent. Maar dat het in feite ook voor ons is, Heer. Als we arm van geest zijn, als we alles missen, als we ons alleen voelen of ellendig voelen, als we moe zijn, als we eenzaam zijn. Heer, dan zegt u, en toch ben je zalig. Ben je ongelukkig? Dat kan. En toch ben je zalig. Heer, dat zijn wonderlijke woorden die soms te wonderlijk zijn om te vatten, te begrijpen, soms ook echt helemaal niet te begrijpen zijn. Maar ik dank u dat het waarheid is. Dat ik dat heb gezien in mijn eigen familie de afgelopen jaren en het afgelopen jaar met mijn dochter die borstkanker kreeg en geopereerd is. En dan waren we echt niet gelukkig en zij ook niet. Dan ben je ziek van de chemo en ziek van de ellende. maar wel zalig. Heer, dan ontroerde het me elke keer als ze dan opschreef, voor altijd alle eer aan God, wat er ook gebeurt. Als ik dat dan lees, ben ik al zalig. Dan denk ik, oh, dan kun je alles missen. En dan ben je heel ongelukkig van, dan word je heus niet blij van. Maar dan ben je toch zalig. En ik bid dat die zaligheid van uw hart ook zo met ons mee mag gaan naar huis. Die troost van de trooster, de Heilige Geest die gekomen is. Die ons hart, ons leven wil veranderen, nieuw wil maken. En ook nieuw leven in ons wil uitbroeden, elke dag opnieuw. Heer, zegen ons zo, ga met ons mee naar huis. Wees ons nabij in alle dingen. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Amen.